uitdragen. Je wilt niet bij de familie zijn, wilt je troost geven, of kracht nabij zijn. Bedankt u voor haar leven ook hier deze dag. Heer, we bidden voor familie Hofman die hier is en we danken u voor het feit dat ze hier met z'n allen zijn. Dat u hen ook speciaal gebruikt voor uw dienst en voor het werk in Madagaskar. We dragen ook voor de presentatie en de overdenking die de jeugd ook zal houden. We dragen namelijk ook hem ook nabij zijn en hem ook zegenen voor eigen hart. Wilt u helpen onze harten te openen voor wat u tot ons te zeggen hebt? En dat het liefste onderdeel mogen zijn van uw gemeente, daarin ook een steentje kunnen bijdragen, maar ook dat we dankbaarheid mogen hebben. Voor geloven en niet die mogelijkheid. Zo dragen we alles in het samen zijn aan u op. We willen ook voor de kinderen, voor de leiding die straks naar hun eigen dienst gaan, dat we hen ook erbij zijn. Wanneer de jongeren tot onderscheid van de jaren komen, dat ze dan ook een duidelijke beslissing voor u kunnen nemen. Heer, bedankt. Gelegenheid die we hier hebben. We danken u dat we in uw naam waren mogen. We dragen dit samen zijn aan het hoofd. We willen u zegen daarover dat we tot opbouw van uw gemeente mag zijn voor ons allen en tot eer van u. We vragen dit aan u niet omdat wij het verdienen hebben, maar enkel en alleen uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Jurgen,
je mag je
uitnodigen. En jij mag praten op de preekstoel.
Dit is voor de
gewone mensen, maar voor de predikant.
Ja. Goedemorgen. Maar ik ga nog niet de predikant uithangen. Dus want ik ga eerst nog een stukje vertellen over ons werk op Madagaskar. Nou, het was alweer even een tijdje geleden dat wij hier waren. Dat was 2020. Toen heb ik één keer voor de camera mogen spreken. Dat is echt heel lastig, want dat ding zegt niks terug. En de tweede keer mocht ik wel in een live setting spreken. En de allereerste keer dat wij hier waren was in 2017. Dus dat is alweer een mooie tijd geleden. Nou, dit is dus ons gezin. Dat knappe stel in het midden, dat zijn mijn vrouw en ik. En dan van boven, op 12 uur, dat is dus Svanja. Dat is onze oudste, is 19. Daarna komt op 1 uur ongeveer, is dat Issa. Issa is 17. Onder Issa zien jullie Abby. Abby is 15. En dan links van Katja zien jullie Simon. Simon is, hoe oud ben je Simon? 8. Oké. En daarboven zien we Dani. En Dani is, hoe oud ben je Dani? Dani zegt ook niks, 13. Hij mag wel even naar de volgende. Ja, want in 2015 zijn wij afgereisd naar Madagaskar. En waar ligt Madagaskar nou? Nou, dat ligt vanaf ons dorp op Madagaskar tot aan Den Helder ongeveer 8900 kilometer ver weg. Dat is best een end. En voordat wij ooit naar Madagaskar gingen, had ik geen flauw idee waar dat was. En velen van jullie moeten volgens mij ook direct aan die film denken. Nou, ik kan jullie vertellen, Fusa's die wonen daar wel. Maki's wonen daar ook, maar geen leeuwen of nou, pinguïns. Ja, in een park misschien. Maar voor de rest geen giraffes of zebra's. Maar wel heel veel groen. En mag wel even naar de volgende. En op Madagaskar zijn wij in een dorp gaan wonen en dat heet Maruambuka. Maruambuka. En wij woonden in het lager gedeelte van het dorp. Jullie zien daar linksboven zien jullie een heel breed huis. Nou, dat is ons huis. Want ja, wij zijn buitenlanders en de makers van ons huis, die hadden zoiets van, die moeten we niet in een klein Malagasy huisje zoals jullie in het rest van het dorp zien. Die moeten wel een beetje de ruimte hebben. De deurpost was aanvankelijk ook iets lager. Die was eerst zo. En toen zei de maker van ons huis, nou, maar dat kan toch niet. Hebben jullie wel gezien hoe lang die blanken zijn? Dus die werd hoger gemaakt. Dat was nog weer altijd een heel gedoe. Het was echt wel heel leuk hoor, om daar ook te zien hoe ze ons huis bouwden. En dit noemen we Maruambuka Ambani. Dat betekent Maruambuka beneden. Want dat staat niet op de foto. Rechtsboven is een heuveltop en dat is Maruambuka Ambuni. En dat betekent Maruambuka boven. Nou, helemaal heel simpele taal. We hebben ook nog een opname, want we hebben veel vrienden die bij MAF werken, die vliegen met vliegtuigen. Nou, die kunnen bij ons niet landen, maar wat ze wel kunnen doen is over ons gebied heen vliegen. En zo af en toe, Wouter is zijn naam, dat is een Nederlands piloot, die zei van, weet je, het zou wel even leuk zijn om even over het dorp van Jurgen Katje heen te vliegen. En dat doet hij dan, en dat hebben we zo nu en dan wel eens gedaan. Dat is het filmpje Marwambaka van boven, heet het filmpje. Als hij het gaat doen, hè. Nou, misschien doet hij het niet. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, doet hij. Er zit ook geluid bij als dat lukt. Ja. Nou, daar zien jullie dus ons dorp. Nou, is geen zwembad. Modderbad. En daar helemaal boven op de top hier onder, dat is het lokale kerkgebouw. En dat heb ik op een gegeven moment omgedoopt tot mijn privékantoor. Want dat zat altijd zo lekker rustig en het was boven op de bergtop. Alle ramen waren al stuk. Grote kieren in het gebouw, dus de wind ging er lekker doorheen. Dus het was lekker fris om daar af en toe te zitten. Nou, dan bij de volgende slide zien jullie ook wel dat we ook wel echt in de middle of nowhere hebben gewoond. Want je hebt daar ook wat ze noemen Bibi. Wat is Bibi? Dat zijn beestjes. En onze Dani, dat is de echte beestenman. Die kwam met van alles en nog wat op zijn hand aanzetten. Jullie zien dat hij links heeft die een enorme bitspringhaan. Simon, zei ik toch? Of zei ik Dani? Oh nee, Dani niet. Nee, Simon, inderdaad, sorry. Simon die vindt dat fantastisch. Nou, bitspringhanen die lijken niet zo eng, maar die kunnen slaan met die poot. En dan heb je echt gewoon een krassie op je hand. Maar dat maakte Simon niet uit. Die zat er gewoon lekker zo naar te kijken. En daaronder zie je hem zitten met een dikke tor. En ja, helemaal bovenaan. Wurgslangen hadden we er ook niet van die hele grote soort. Maar deze was wel interessant. En die zat achter ons huis. En ons poesje, die had zoiets van, dat is een lekkere hap, zo'n slang. Dus daar hebben we de poes afgeraden. Dat heeft hij niet gedaan. Er zitten ook kikkers. En we zijn er tot op vandaag nog niet over uit of dat nou gifkikkers zijn of niet. Dat weten we dan weer niet. Dat gaan we ook niet uitproberen overigens. En onderaan zien jullie natuurlijk schorpioens. En dat is zo geweldig, want wij hadden onze douche, die hadden we buiten. En als je dan de douche inging, dan moest je wel eerst even kijken voordat je iets vastpakte of er niet wat op de wand zat. Want die schorpioens die kunnen lelijk prikken. Maar wij vonden ze ook weer niet zo heel erg, want wat ze ook deden, ze aten de kakkerlakken op. Dus ja, wat moet je dan, hè? Dan zit je met een schorpioen in je huis. Je weet dat die ergens daarachter zit, maar ja, er zit ook kakker. Nou, laat hem maar zitten. Jongens, niet aankomen. Mag je naar de volgende. Nou, op Madagaskar, een broeder vanmorgen, die vroeg het al, is een moeilijke taal. Ja, het is een moeilijke taal, zeker. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind Nederlands zo moeilijk. Dus laat staan zo'n andere taal. En waar wij wonen, spreken ze dan ook nog eens een dialect en verstaan ze de officiële landstaal dus niet. Dus je moet je voorstellen, je komt in Friesland, of je bent in Friesland op, ik noem maar Friesland even, Friesland opgegroeid. Want dat is een echte taal, hè? En je moet je voorstellen dat dan echt dat je echt niet geleerd hebt om gewoon Nederlands te praten. Dus je hebt alleen maar Fries geleerd. Nou, en dan komt er iemand uit Utrecht en die begint dan het evangelie tegen jou te vertellen. Dat kun je niet verstaan als je dat nooit geleerd hebt. En ik neem Fries omdat het inderdaad even een echte taal is. Nou, op Madagaskar hebben we noemen het dialecten, 18 dialecten, maar het wijkt soms zo sterk af dat je bijna zou kunnen spreken van een andere taal. En zo ook in ons gebied. En dat spreken ze niet Malagasy, maar Antanala. Nou, hoe ga ik daar nou het evangelie verkondigen? Dat lukt al niet in het Nederlands. En in de officiële taal ging dat eigenlijk ook niet, want die mensen hadden gezegd, ja, het klinkt heel interessant, het klinkt ook wel net als ons, maar ze verstonden het toch slecht. Dus ik ben met een vriend begonnen op aanraden van mijn vrouw, ben ik met een vriend begonnen om de Bijbelverhalen te gaan vertalen in het dialect. En het mooie was dat we even later kwamen we er ook achter dat wij eigenlijk de eerste waren die het dialect op schrift stelden. En het is toch een dialect dat gesproken wordt door 2 miljoen mensen. Dus dat is op zich wel heel leuk. En toen had ik dus die Bijbelverhalen. Nou, we hadden ze nog niet allemaal, maar ik ben eigenlijk best wel een evangelist. Ik wil erop uit. Dus ik had de eerste 3 verhalen, hè, de schepping en dat Adam en Eva gezondigd hadden. En zo, die drie had ik dan. En ik had mijn vriend gevraagd, neem het even op de telefoon. Dan kan ik het uit mijn hoofd leren. En ik had geen flauw idee wat die woorden allemaal betekenen. Maar ik, aan de hand van de plaatjes van die verhalen wist ik ongeveer... Ik zal het even een beetje laten zien. Wist ik ongeveer wat de strekking was. Dus ik ging naar de dorpjes. Want ik denk, weet je, ik ga eens even de mensen over het evangelie vertellen. Nou, aan de hand van dit soort plaatjes wist ik dus wel... Oh, dit is de schepping. Ja, er werd water gemaakt. En ik begon dat in die dorpjes te vertellen. Want ik had het gememoriseerd. Maar ik kan je er wel bij hebben. En toen had ik die verhalen verteld en keken de mensen heel tevreden. En toen zei ik, ja, als jullie nou nog vragen hebben, stel ze gerust. Nou, en mensen die begrepen heel goed dat die witte man helemaal geen flauw idee had van wat het nou allemaal... Maar, nou, na een tijdje begon ik toch ook wel redelijk te begrijpen wat ik aan het vertellen was. Dat is ook best handig als je het evangelie vertelt. Dat je ook nog wel een beetje snapt wat je nou echt gebruikt voor woorden. En dat zien jullie dan ook. Soms ging ik naar de dorpen toe en dan trof ik niemand in het dorp aan en was iedereen aan het werk. En dat rechterplaatje was heel leuk, want de voorman van de werkgroep daar, want ze waren daar de werk aan, weg aan het bewerken, die zei heel trots, ja, maar ik ga naar de kerk. En toen zei ik, nou, maar dan vind jij het vast niet erg als ik de werkers vandaag even ga vertellen over de Heer Jezus. Nou ja, 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 ze moesten eigenlijk al aan het werk. Maar ja, hij kon ook geen nee zeggen natuurlijk, want het was een goede zaak, zei hij. Dus toen stonden al die werkers, die stonden omheen. En daar staan ik dus een paar van de verhalen over het offer van, en het werk van de Heer Jezus te vertellen. En zo gingen we eigenlijk een beetje aan de gang. In het volgende filmpje, dat is waar staat getuigenis, zie je een beetje hoe ik dat ook in de dorpjes deed. Dat is het volgende filmpje, ja. Ja, wat zegt hij nou allemaal, hè? Nou, ik zal het even kort vertellen. Ik was over de brede en de smalle weg gaan praten. En dat als je naar de Heer Jezus wil, dan zou je toch echt op die smalle weg moeten. En toen vertelde ik, en die meneer die jullie zagen, dat is, die heet Jabani Velutia, de vader van Velutia. Die zegt op een gegeven moment, huh? En dat komt omdat ik op een gegeven moment, ik was natuurlijk, ik ben heel dapper, hè, dat snappen jullie. Ik ging daar eens even mijn getuigenis in het dialect vertellen. Dat kun je mij er wel bij hebben. Maar het probleem in het dialect is dat je verleden tijd, tegenwoordig tijd en toekomstige tijd hebt, net als in Nederlands. En bijvoorbeeld het woord er is, in het verleden is het nisi met een N. Nu is het misi en in de toekomst is het hisi. En ik vertel hem, nou, ik had vroeger gevochten en ik dronk veel bier. En ik deed allerlei dingen die de Heere God niet zo goed vond. En nu heb ik ook vriendinnetjes. En daarom zegt hij, ha, zegt hij. En toen zat ik, oh wacht even. Ik zei, nee, nee, ik bedoelde vroeger. Vroeger had ik vriendinnetjes. En dan zie je ook die opluchting bij hem van, oh, oké. Okay. Nou, deze broeder is nu mogen we een broeder noemen, want hij is tot geloof gekomen, recentelijk. En als jullie strakjes aan het eind, zal ik ook eventjes onze websites en onze YouTube laten zien. Dan moeten jullie eigenlijk eens eventjes op YouTube gaan kijken, want het is een heel verhaal op zichzelf. Onwijs gaaf verhaal over hoe hij tot geloof is gekomen. Nou, we gaan even naar de volgende slide. Want het is niet alleen maar, evangelie prediken wat wij deden. Katja die kwam op een gegeven moment ook in het dorp... Een vrouw tegen met een zwaar ondervoede baby. Meer levend dan dood. Ze had de baby ook zo bij zich alsof het een pop was. En haar moederhart had zoiets van, nou, dat gaan we niet laten gebeuren. De vrouw bleek dus een enorme borstontsteking, hè, wat ze had. Borstontsteking, dus die kon ook niet meer voeden. En in ons gebied zeggen dan ook de andere voedende moeders, ja, maar ik ga jouw kind niet voeden, want dat is... Dat mag niet van de voorouders. Je mag geen andermans kind voeden. Dus dat kind dat ging daar gewoon dood, zeg maar. Nou, daar heeft Katja gelukkig een stokje voor gestoken. Het kind, ze heeft de moeder begeleid. En het kind kwam weer aan. Maar goed, dat gaat als een lopend vuurtje. Hey, want die witte mensen, en ik zeg iedere keer witte mensen, want zo worden wij ook genoemd. Die witte mensen, die hebben het niet alleen maar over de Heer Jezus. Maar die schijnen toch ook nog wel verstand te hebben van medische zaken. Nou, binnen no time hadden we de veranda vol. En dat werd soms wel eens een beetje te bar, want soms hadden we wel 12 mensen op een dag. En Katja, die geeft onze kinderen thuisonderwijs. En dat is toch wel lastig als je dan in zo'n houten huisje zit en je hoort iemand, audio. Dat is, hè, hier zeggen we volk. Nou, bij ons zeggen ze audio. Maar hier al stop je met volk roepen als je geen gehoor krijgt. Dan denk je, nou, ze zullen wel in bad zitten of zo. Maar bij ons hebben ze, nee, ze zijn thuis. Weet zeker, audio. Audio. En ze gaan maar door. En ze gaan de hele tijd gaan ze staan wachten. Dus ja, dat geeft me wel eens wat veel, zeg maar. Nou, jullie zien mij daar zitten. Katja die staat daar met een oude vrouw. Het is een heerlijk mens. We noemden haar Jekkaka. Ze heeft een echte naam. Maar als zij lachte, was het altijd Jekkaka. En ze wisten eigenlijk net. En als ik in het dorp vroeg, hey, is Jekkaka er nog? Dan zeiden ze, oh ja, die, want iedereen wist dat. Nou, dat is een ontzettende lieve vrouw. Een van de weinige mensen die ook vroeg aan ons hoe het met onze familie ging. Het was heel vaak van, goh, hoe gaat het met jouw familie? Maar de mensen vroegen nooit aan ons van, goh, hoe is het met jullie familie? Nou, zij had dat gevoel. Dat was wel het is een hele dierbare vrouw voor ons. En rechts zien jullie mij dan. En ik zeg altijd maar in mijn werkkleding. Dat is mijn werkkleding op Madagaskar. Niet in de grote stad overigens, maar in het dorp. Ik weet niet of ik het erbij had moeten plakken. Sommige van mijn kinderen zeiden, pap, die foto niet. Nou, papa doet dat wel. Nou, het gebied waar we zaten was moeilijk begaanbaar. Dat mogen jullie, kunnen we zien in het volgende filmpje. Ja, nou, dit is overigens niet onze auto. Maar dit is ongeveer de weg, 20 kilometer lang. Niet overal zo gelukkig. Maar wij zaten vanaf de gewone weg 20 kilometer met dit soort wegen. En je mag hem wel stopzetten, want ik denk dat het wat langer doorgaat. En als het geregend had, dan was dit zeg maar hoe wij naar ons dorp moesten komen. Het kon soms wel anderhalf uur duren voordat we die weg hadden afgelegd. En nou hebben wij wel een echt onwijs sterke auto. Dikke modderbanden eronder. Eventjes voor de kenners onder ons een 4.2 diesel Nissan Patrol. Nou, die baggeren wel door. Maar zelfs met dat ding kwam ik er af en toe niet helemaal lekker door, zeg maar. Nou, we hebben op een gegeven moment hadden we zoiets van ja, het wordt toch al lastiger in ons gebied om ook daar te wonen met de kinderen. We hadden geen groentemarkt in de buurt. We moesten het gebied uit om groenten te kopen. Een goed ziekenhuis was toch zo'n beetje 3 uur rijden. Als je het gebied dus al uit kon. En ook de jonge mensen, de kinderen waren toch op een gegeven moment ook niet meer. Onze kinderen konden het ook niet meer zo heel goed vinden met hun leeftijdgenoten. Want de werelden gingen al meer uit elkaar. Onze kinderen waren aan het leren, aan het studeren. En de tieners daar, die gaan eigenlijk niet naar school. En jongetjes van 13, 14, die zitten al blij naar de meisjes te kijken. En meisjes van 14, die lopen soms zelfs al zwanger rond. Dus op een gegeven moment was dat voor onze kinderen ook best wel lastig. Van ja, hoe ga je daar nou mee om? Nou, op een gegeven moment hebben we het besluit genomen met door gebed en met vrienden om terug te gaan naar de hoofdstad, om daar weer te gaan wonen en ons zending vanuit de hoofdstad voor te zetten. Dus dat betekent dat ik regelmatig nog naar het gebied terug ga, ons huis is daar nog, en verder ga met het vertaalwerk. Maar dat betekende ook voor de mensen, en dat doet dan zeer, van ja, we gaven best veel medische zorg. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, toen hebben we een jonge man, Sambi Velu, waar ik onderop mee op de foto sta, die hebben we bereid gevonden om met ons mee te komen naar de hoofdstad. En die is door een vriendin van ons in een ziekenhuis opgeleid tot medisch werker. Het is geen officieel diploma, maar hij heeft een certificaat gekregen. En intussen is hij gelukkig alweer terug in het dorp. En zover als hij kan en zover als het mogelijk is dus, geeft hij nu dus die medische zorg. Hij mag wel even naar de volgende slide. Hier zien we hem bijvoorbeeld in het hutje. Hij is iets professioneler dan ik, want hij heeft wel een t-shirt aan. En hij heeft handschoentjes aan en zo. Dus je ziet dat hij een gedegen opleiding heeft gehad. Dat is weer heel wat anders dan wat je net van mij zag. En Sambi Velu wordt ook gerespecteerd. En dat is een heel mooi ding. Want hij is nog hartstikke jong. Hij is zo'n 22 geloof ik. 23 inmiddels. En dan ben je eigenlijk helemaal niets in die cultuur. Maar voordat hij terugging naar het gebied, heb ik vooral met de koningen en de ouderlingen van het gebied gesproken van, ja, als Sambi Velu terugkomt, dan heeft hij jullie bescherming nodig. Want als oma komt en die zegt, hey Sambi Velu, ik heb nu medicijnen nodig, dan is het in die cultuur gewoon, ja oma. En dat kun je niet hebben natuurlijk. Dus de koningen en de ouderlingen en de gerespecteerde oudere mensen in ons gebied hebben toen toegezegd, nee, wij zorgen ervoor dat dat soort poepelegein niet gebeurt. En vooralsnog lijkt dat inderdaad ook goed te gaan. Dus dat is echt wel een mooi succesverhaal. Nou, ondertussen gaan we even goed nog verder. Want ja, we zijn niet bij de verhalen gebleven. We hebben ook inmiddels het Lucas-evangelie in het dialect vertaald. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Want nu in ene konden de mensen dus over de Heer Jezus horen in hun eigen taal. Dus de Heer Jezus die zei niet Asamatawacha, wat betekent wees niet bang, maar die zei Asamangwain. En zei, hé, maar dat herkennen we. Dat is een verschilletje, Matawacha, bang, of Mangwain. Klinkt iets anders. En de mensen vonden dat fantastisch. En toen zijn we eigenlijk toch al heel enthousiast ook doorgegaan met het boek Handelingen. En dus hebben we ook het Handelingen inmiddels klaar in het dialect. En dit is mijn vertaler, Mensa. Mensa is een lokale leraar, die spreekt dus de officiële taal. En die is dus ook in staat om het over te zetten naar het dialect. Nou, het is dus niet zoiets wat wij hebben, hè, als dat het vanuit de grondtekst is gebeurd. Dat kan ik echt niet. Dus wat ik zeg tegen de mensen die het gebruiken, let op, het is een gebruikersbijbel. Het is niet een studiebijbel zoals we bij wijze van spreken de Statenvertaling zouden gebruiken, maar een gebruikersbijbel. En als mensen werkelijk nog dieper in willen, ja, dan zou je toch echt naar de officiële vertalingen toe moeten. Maar ja, dat kan ik niet, want ik spreek geen Grieks en ook geen Hebreeuws. En waarom nou Hebreeuws? Nou, inmiddels zijn we ook begonnen, mag naar de volgende, aan de vertaling van Genesis. En die zien we helemaal rechtsonder, Genesis, met dat blije meisje. Nou, dat is het. Om heel eerlijk te zijn, dat is helemaal verschrikkelijk. Want dan ben je net een beetje gewend aan taalgebruik in het Nieuwe Testament. En dan ga je naar het Oude Testament. En dat is weer heel anders. Maar het is ontzettend dankbaar. En je ziet dat de mensen er ook heel erg blij mee zijn. We zijn ook begonnen met de verhalen op audio zetten. Op een SD-kaartje. En het leuke is dat een van de ouderlingen in een Lutherse kerk bij ons in de buurt, in het dorp, die kan zelf slecht lezen en schrijven. Maar hij moet wel nieuwe christenen bijbelstudies geven. Hoe ga je dat nou doen? Nou, wat hij nou heeft gedaan, hij heeft een van die SD-kaartjes in zijn telefoon gedaan en hij zat de hele dag naar dat SD-kaart te luisteren om die bijbelverhalen allemaal uit zijn hoofd te leren. Hij kent ze gewoon uit zijn hoofd. En op zijn beurt is hij dat zijn 41 verhalen, is hij dat aan de nieuwe christenen aan het vertellen. Zodat ze in ieder geval die hele lijn vanaf Genesis tot aan Openbaringen hebben. Nou, dat is fantastisch om te zien. En zo zijn de mensen daar eigenlijk bezig, ook met het materiaal wat wij ze hebben mogen aanleveren. Nou, dan mag je naar de laatste. Ik zei net al even, misschien kunt u er een foto van maken. Dit zijn onze social media platforms. We hebben er nogal wat. Want ja, in Nederland vinden we het leuk om te kiezen. Maar de bovenste twee, BitChute, Odyssey en onderop YouTube, daar staan echt heel leuke filmpjes op. Ik kan het u echt aanraden, want ik heb ze zelf gemaakt. Ze zijn hartstikke leuke filmpjes. En ook wat betreft die micro SD-kaartjes. Ik moet het maar bekennen, ik ben een echte Nederlander. Ik hou zo helemaal niet zo van geld uitgeven. Behalve als het dan ijs is. Maar anders hou ik niet van geld uitgeven. Dus mocht u nou nog zo'n SD-kaartje thuis hebben en je denkt van, nou, daar doe ik nou echt helemaal niks mee, dan mag u hem tot oktober naar dat adres daar rechts bovenop sturen. En dan kunnen wij uw oude SD-kaartje weer gebruiken om de mensen op Madagaskar te voorzien van het evangelie. Is dat niet een goede deal? U mag hem ook gewoon uit uw telefoon halen. Of voor de jongens, je pakt je vaders telefoon, je haalt hem open, je haalt dat SD-kaartje eruit. Vindt papa echt niet erg, want het is voor een goede zaak. Ik zie vader al kijken daar zo van. Nou, dit is ongeveer wat wij dus in een notendop, zeg maar, doen op Madagaskar. En ik weet dat, u eigenlijk ook regelmatig voor ons hebt gebeden. En daar zijn we heel dankbaar voor. Sommigen van u komen zelfs wel eens in de lucht via Messenger of anderzijds. Het is ontzettend leuk. We stellen het ook heel erg op prijs. Het is ook eigenlijk wat ik hier allemaal vertel. Het is ook een werk van ons samen. Geld zegt wel van nou, jullie zijn gegaan. Maar we kunnen niet gaan zonder dat we de mensen hier in Nederland achter ons hebben. Want het is een werk van ons samen. Het is een werk van de gemeente van Christus. Niet van een enkeling. Ik weet wel, de zendelingen staan altijd in de picture. Nou, dat vind ik ook helemaal niet zo heel erg. Maar zonder uw gebed, zonder uw ondersteuning kunnen wij dit werk ook niet doen. En kan het evangelie van de Heer Jezus ook niet op deze manier verspreid worden. Dus dank u wel daarvoor. Stellen we heel erg op prijs. Als u meer wilt weten, dan kunt u naar onze website. Dat staat helemaal daar bovenaan. Vanzelfsprekend jurgenenkatja.nl. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen Jurgen en Katja en Vanja en Issa en Dani en Simon en Abby. Maar dat wordt een beetje te lang. Dus we hebben jurgenenkatja.nl gedaan. Als u mij wilt bereiken, dan kunt u gewoon die www weghalen. En dan Jurgen, apenstaarten, Jurgen en Katja. Allemaal heel eenvoudig. Nou, tot zover wou ik u iets vertellen over het zendingswerk. Nogmaals bedankt voor de aandacht ervoor. En nou, voor de kinderen. Want ja, ik had al begrepen dat de kinderen die bleven erbij. Ik hoop dat jullie het niet super saai vonden. Ja, dat mag je nou toch niet zeggen. Als ik vraag, vonden jullie het saai? Dan moeten jullie zeggen, nee meneer, dat vonden we helemaal niet saai. Niet eerlijk zijn hoor. Maar we gaan nu wel een lied samen met jullie zingen. Want wij woonden ongeveer 10 kilometer van het regenwoud af. En ik dacht, ja, hoe toepasselijk is het? Hoe is the king of the jungle? Dat is wel Engels. En er zijn wel gebaren bij, maar kan ze niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Zullen we het kinderlied gaan zingen? Zullen we dat gewoon staand gaan doen? Het is eigenlijk wel mooi om een kinderlied staand te zingen, want dan kunnen we een beetje swingen. The king of the jungle, ooh, ooh. Who is the king of the sea? Ba-ba-da-ba-da. Who is the king of the universe? Who is the king of me? Jesus. Yes! He is the king of me, ba-ba-da-ba-da. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Okay, nou kennen we hem allemaal, dus kom op. King of the jungle, ooh, ooh. Who is the king of the sea, ba-ba-da-ba-da. Who is the king of the universe, and who is the king of me? It's H-A-J-A-S-U-S. Yes! He is the king of me, ba-ba-da-ba-da. He is the king of the universe, the jungle and the sea. J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Yes. Zullen we bidden voor de kinderen? Ja? Maar jullie mogen naar je eigen samenkomst. Vader, dank u wel dat we zo samen bij elkaar mochten komen, ook jong en oud. En we danken u nu ook dat de kinderen naar hun eigen samenkomst mogen gaan. Heren, ik wil u danken dat ze die mogelijkheid hebben. Ik wil u bidden, heren, wilt u toch geven dat het ook een gezegende ochtend ook voor hen mag worden. Dat ze ervan mogen genieten en dat ze u steeds beter mogen leren kennen. Wilt u zo met ze meegaan, wilt u ook de leiding zegenen, heren, en geven dat ze ja, ook woorden van u mogen spreken. In Jezus' naam, amen. Goed zo. Nou, welke kant gaan de kinderen op? Die weten vast de weg. Tot welke leeftijd is het?
12.
Oh, oké. Nou, Dani, je mag eventueel mee als je wil. Of wil je hier blijven? Ja, weet ik, maar ja. Je zal de hele tijd maar naar papa moeten luisteren. Ik vind 13, vind ik eigenlijk altijd gewoon een beetje zo van, nou ja, het is een beetje zo'n schemergebied hoor. Voor mij mag je dan best mee. Vind ik ook met 49 overigens. Nou, ik wil met u de schriftlezing doen. Kijk, ik ben nu op de sprekersstoel gekomen. Wat fantastisch. Ik wil met u lezen uit Johannes 4. Het gaat over de Samaritaanse vrouw bij de put. Ik wilde lezen Johannes 4, vers 1 tot en met 19. En dan slaan we een stukje over en dan gaan we verder met 25 tot en met 30. En ik lees hem voor uit de herziene Statenvertaling. Zo. Toen de Heeren merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die u tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, omdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. En dan gaan we verder in vers 25. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand, wat zoekt u, wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom! Zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. We kort bidden voor het woord. Vader, dank u wel, heren, dat we weer zo'n bijzonder stuk hebben mogen lezen. Heren, daar gaan we met elkaar over nadenken en ik wil u vragen, heren, om de woorden ook te zegenen. Geef, heren, dat het uw geest is die mag spreken. Heer, dat we opgebouwd mogen worden, maar Heer, dat we ook bemoedigd mogen worden door uw woord. In Jezus' naam. Amen. Ja, want het is nog niet zomaar een stukje die ik gekozen heb. Het is een stuk waar je met gemak 10 bijbelstudieavonden mee zou kunnen vullen. Nou, ik denk wel 20. Tenminste als het aan mij ligt, want ik hou erg van praten. Maar het is een enorm rijk stuk. En als ik hier naar kijk, dan zie ik de Heer Jezus daar en denk, oh, de Heer Jezus is absoluut mijn held. Het zelfvertrouwen van de Heer Jezus, dat spat er gewoon vanaf. De moed die hij hier toont. En u zal denken, wat bedoelt u dan? Nou, we lezen dat de Heer Jezus in Judea aan het werk is. En hij maakte meer discipelen dan wie dan ook. Maar we lezen ook even zijdelings, zijn eigen discipelen doopten hem. En op het moment dat hij hoorde dat die Farizeeërs er lucht van kregen, ging hij weg. Hij pakte zijn boeltje en hij ging naar een volgende streek. En we zien nergens dat hij verbitterd is, of kwaad, Of zoiets heb van, nou, wat oneerlijk wat hier allemaal gebeurt. Nee, we lezen gewoon kort, hij gaat weg. Het is net alsof hij zoiets zegt van, nou, dan ga ik toch ergens anders heen. Genoeg mensen die een woord van hoop nodig hebben. Nou, dat is voor mij, wauw. Want vaak ben je geneigd om boos te worden, om verbitterd te raken als mensen naar tegen. Nou, de Heer Jezus lijkt anders. En dan lezen we dat hij door Samaria moest gaan. Nee, niet omdat er geen andere wegen waren. Want voor u die de tekst kent, die zal dat ook vast wel weten. Er waren andere wegen naar Judea of Galilea, sorry. Hè, en de meeste Joden zouden liever een omweg maken dan dat ze door Samaria moesten gaan. Maar de Heer Jezus liet zich leiden door Samaria heen. Nou, dat vind ik nou zo bijzonder. En dit maakt dat ik meer en meer onder de indruk ben van wie de Heer Jezus is. Want de Heer Jezus is anders dan alle anderen. De Heer Jezus voldoet niet aan de stempeltjes die mensen graag willen geven. Hij lijkt ook niet heel erg onder de indruk te zijn van menselijke conventies, hè, menselijke afspraken. Zo doen we dat nu eenmaal. De Heer Jezus lijkt daar niet zo heel erg van onder de indruk te zijn. Een Joodse rabbi die met een vrouw sprak, ja, dat was eigenlijk al een dingetje. Dat was lastig. Maar dan ook nog een Samaritaanse vrouw. Zoals ik al zei, Jezus is anders dan alle anderen. We zien dat hij dit meerdere keren in de Bijbel, deze conventie, deze afspraak lijkt doorbreken. We zien bijvoorbeeld in Lucas 17, dat hij 10 Melaatse mensen geneest. En er komt er eentje terug en dat was een Samaritaan. We horen de Heer Jezus ook het verhaal vertellen over de barmhartige Samaritaan. Dat is toch wel heel lastig hoor, als je een rechtschapen Jood bent en dat je dan iedere keer die rabbi over die nare Samaritanen hoort spreken. En later zien we in Handelingen 8 met name, zien we bijvoorbeeld Filippus die de Heer Jezus, navolgt. Filippus die het evangelie spreekt aan de Samaritanen en velen kwamen tot geloof. Nou, ik vind dat bijzonder. Ik vind dat mooi. Vandaag de dag denken we, Maar voor die tijd, voor die cultuur, was dat toch wel een heel bijzondere benadering. En ondanks de Jezus' onconventionele aanpak, hij was anders dan anders wat ik al gezegd had, kunnen we hem niet betrappen op onduidelijkheid. Hij is altijd duidelijk. Jezus legt de vrouw uit dat hij levend water kan geven. Onmiddellijk horen we dan ook die vrouw zeggen, ach Heer, geef mij dat water. Nou, dan zou je verwachten, de Heer Jezus gaat daar een hele theologische verhandeling geven over het levend water, maar hij geeft er allemaal niet eens antwoord, want zo snel gaat dat niet. Hij vraagt die vrouw van waar is je man? Hij veegt de zonde niet om de tafel. Hij ging niet eens in op haar vraag, hè, van geef mij dat levende water. In plaats daarvan, ja, wat ik al zeg, haal uw vrouw. Vrouw, haal uw man. En voordat ze het levende water dus kan genieten, zal ze dus, zo begrijp ik dat dan, toch haar zonde moeten belijden. Jezus legt altijd de vinger op de zere plek. Wanneer ze zegt dat ze geen man heeft, geeft ze dus ook in wezen toe dat ze in zonde leeft. Een hele eerlijke, heel eerlijk antwoord. Maar wederom, anders dan anderen, blijft de Heer Jezus niet hameren op dat voorval. Maar als ik naar mezelf kijk, ik ben daar heel goed in hoor. Als ik iets zie bij mensen of ik denk, dat deugt niet, dan kan ik daar heel lang over doorzeuren. Maar de Heer Jezus doet iets anders. Hij zegt, ja, u hebt gelijk. Vervolgens geeft hij gelijk die vrouw een compliment. Voor haar eerlijkheid. En hij geeft die vrouw een boodschap van hoop. Anders dan anders. En over die hoop wil ik straks nog even met u over nadenken. Ik denk dat als ik eerlijk kijk, als we naar de discipelen kijken, dan heb ik het idee dat die toch heel wat te verduren hebben gehad met hun afwijkende leraar. Het was niet zoals we gewend waren. Wat een combinatie. Ik heb hier opgeschreven, omgaan met zondaars en tollenaars. Liefde betonen aan overspeligen, zoals bij deze vrouw. En interesse tonen aan vreemdelingen. Hallo, feest vieren op een bruiloft, Heer Jezus, hallo. En ondertussen altijd hoopvol en altijd duidelijk. Geen water bij de wijn. Menselijk gezien, ik weet niet hoe het bij u verkeert, maar menselijk gezien lijkt dit niet altijd een winnende combinatie. Hè? Sterker nog, het leidt vaak naar een bepaald gezichtsverlies. Hè? Hoe kun je nou toch een sterk standpunt innemen over zonde en tegelijkertijd een arm om iemand heen slaan? Dat is gek. En velen in onze samenleving snappen dat ook niet. Ik noem maar eventjes wat speelt vandaag de dag. Je bestempelt LGBTI+ als zonde. Nou, ik kan het wel vertellen, maar dan bent u homofoob of transfoob. Want er wordt gelijk een label opgeplakt. Of je wijst abortus af. Oh, jij bent zeker tegen vrouwen. Je zegt dat Jezus de enige weg naar de Vader is. Wat intolerant. En laten we maar niet beginnen over islam. Als je zegt, ja, maar islam is een valse leer. Nee, dan ben je een islamofoob. Het is een heel hip woord geworden, hè. Je plak er foob achter en dan kan het tegen je gebruikt worden. Hè, want hoe durven wij als christenen nou toch te zeggen dat we weten wat goed en fout is? Want zegt de wereld, de samenleving om ons heen, wat goed is voor de een, dat kan wel eens fout zijn voor de ander. Het is allemaal heel vloeibaar geworden. Dan kan je je afvragen van, waar sta je nog? Nou, ik heb een tijd geleden een boek gelezen, niet helemaal gelezen, maar een stuk gelezen van een theoloog, Norman Geisler. En die beschreef het zo, en ik vertaal het, laat wat moeilijk vertalen, maar die vertaalt het zo, als moraliteit van alles voor iemand kan betekenen, dan betekent het eigenlijk niets voor iedereen. Dus er moet wel ergens een maatstaf zijn. En wij mogen weten dat die bij de Heere ligt. En we zien ook dat de Heer Jezus mensen koesterde. Hij wilde niet, dat lezen we in de Bijbel, dat er ook maar één verloren zou gaan. Als we zeggen volgelingen van Jezus te zijn, dan zullen wij ook mensen moeten koesteren. We zullen het leven van mensen moeten koesteren die zichzelf niet kunnen verdedigen. Of die van de mensen die verloren lijken te gaan in hun denken. Hoeveel mensen hebben we in onze maatschappij die helemaal verloren gaan in hun manier van denken? We kunnen niet anders dan ons bekommeren om mensen wiens leven op het punt staan om kapot gemaakt te worden. Er worden heel wat levens kapot gemaakt. Doordat mensen totaal verward zijn in hun denken. En als wij zeggen dat we volgelingen van de Heer Jezus zijn, dan zouden we ons daar ook om moeten bekommeren. Daar kunnen we onze ogen als christen niet voor sluiten. Nou, dan wil ik even kort teruggaan naar waar ik het eerder over had, over die hoop. Mogelijk kent u de tekst uit 1 Petrus 3 vers 15 wel. En als u hem niet kent, dan is het een goede tekst om dat eens thuis nog eens een keer te bestuderen. Maar Petrus zegt hier, maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. We moeten altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Maar Jurgen, wat is die hoop dan? Want nu komen een hoop christenen een beetje in de knoei. Want we hebben natuurlijk allemaal wel geleerd dat onze hoop in de toekomst ligt. Als we sterven, dan mogen we naar de Heere. Als de Heere straks terugkomt, dan mogen we hem tegemoet. Wat een heerlijke hoop is dat. Maar wat is dan die hoop van vandaag de dag? Wat is de hoop hier en nu? Welke hoop kunnen we de mensen dan nu geven? Nou, er is heel veel over te zeggen. Maar als we alleen al kijken naar wat de Heer Jezus hier met die Samaritaanse vrouw deelt, dan is dat zo rijk. Het offer, later het offer wat de Heer Jezus bracht, is zo ontzettend rijk. Maar we zien bijvoorbeeld bij die vrouw dat ze de verwachting had dat de Messias zou komen. Dat is een hoop die ze had. En wat deed de Heer Jezus? Hij verscheen aan haar. Hè? De hoop dat de Messias zou komen, werd op dat moment voor haar vervuld. Maar de vrouw, die ontvangt nog veel meer. En dat geldt voor ons net zo. Want door haar om water te vragen, laat de Heer Jezus zien dat ze niet minder belangrijk is dan andere mensen. Ze ontvangt een stuk waardigheid. Want ze kwam bij de put rond het zesde uur, rond 12 uur 's middags. En ik kan u verzekeren, wij hebben in dat dorp gewoond, daar is het snikheet om 12 uur. Het is een slechte tijd om naar die put te gaan. Nou was dat bij ons in het dorp niet zo'n dingetje. Maar ik kan me zo voorstellen, en ik weet het niet, want het komt niet uit dit stuk naar voren, maar dat die vrouw mogelijkerwijs wel eens die andere vrouw wilde ontlopen. Hè, want we kunnen het niet echt rechtstreeks lezen, maar zou het zo kunnen zijn dat ze iets had van, nou, ik ga wel even op een ander moment. Want ja, ze leefde in overspel. En hoe zou daarop gereageerd worden als je daar in die groep staat? Dan ga weg, jij, joh, jou hoort niet bij ons, want jij leeft in zonde. Dus die vrouw die kwam rond de 12 uur en daar zit dan die Joodse rabbi. Gelukkig, een Joodse rabbi die anders was dan anderen. En we zien wat de Heer Jezus daar doet, dat vind ik zo fantastisch mooi om te lezen. Hij neemt haar schande weg. Jezus neemt de barrière weg door met haar te spreken. Zo'n aanzienlijk persoon die gewoon bij die vrouw komt om met haar te spreken. Wat een fantastische daad, wat een fantastische Heer hebben we. En als dan de Messias in hoogst eigen persoon tegen die vrouw zegt, ik ken jou en ik wil met jou omgaan. Wie zijn wij dan nog om te zeggen dat die vrouw geen knip voor de neus waard is? Als de Heer Jezus tegen u, tegen jou zegt, ik ken jou, ik ben voor jou gestorven en opgestaan, ik wil omgang met je hebben. Wie is dan Pietje, Klaasje, Truusje in de wereld om te zeggen dat jij geen knip voor je neus waard bent? Je bent een kind van de Allerhoogste God. Nou, we zien bij die vrouw dat de uitwerking is wonderlijk. Het is wat daar gebeurt, mensen, ik snap het zowat niet. Maar de vrouw verandert van plotsklap in een uitgesproken evangelist. Hè, we lezen dat ze teruggaat en dat ze gaat vertellen in de stad van, hey, ik heb die en die ontmoet, zou dat de Christus zijn? En wat lezen we dan? En dat staat in vers 39 en dat heb ik niet voorgelezen. Maar er staat, en velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, in de Heer Jezus, om het woord van de vrouw. Alle schaamte, alle schande, alle minachting lijkt daar opzij gezet te zijn. Deze vrouw heeft eigenlijk een totaal nieuw leven ontvangen door wat de Heer Jezus daar doet. Eventjes een zijspoor. Als wij op Madagaskar zaten, dan ging ik naar de dorpjes toe. En dan had ik een afspraak gemaakt. Ik kom dinsdagochtend om 1:30. Nou, dat is ongeveer als de zon daar staat. Zijn jullie dan? Ja hoor, wij zijn er. En dan kwam ik in het dorp. En ik had een afspraak met de oudste van het dorp. Dat noemen ze koning daar. Maar niemand was er. Want er was een of ander marktje 4-5 kilometer verderop. En daar waren ze eigenlijk maar heen gegaan. Want afspraken maken is lastig op Madagaskar. En dan loop je daar, dan had ik net, hoeveel kilometer zal het wezen, 6 kilometer misschien in die brandende zon gelopen. En ik denk, nou, lekker. Doe je daar al die moeite voor? Nederlander, hè? Had toch een afspraak? Denken ze wel. Dus ik maar weer naar huis, nog heer. Vond het weer helemaal niks. En ik dacht, oh, ik kan zo mopperen. Daar ben ik zo goed in. U niet natuurlijk, of wel? Nou, ook toch wel. En dan ging ik terug en dacht, nou heer, dat vond ik ook wat. En dan zei ik, nou, misschien dan al te onderweg. En wat zie ik dan in het veld? Zie ik daar dus een koeienherder zitten. Helemaal in zijn remie, in zijn eentje. Nou ja, ben er nou toch. Dus ik loop daar door die rijstvelden heen naar hem toe. Helemaal verbaasd. En niet op zijn paasbest, zal ik maar zeggen. Koeienherders daar, die zitten daar dan in het veld te zweten en te stinken. En ik ben de zendeling daar. En ja, normaal had ik omgang met de koningen en met de ouderlingen, omdat ik alleen al omdat ik uit het buitenland kwam, een hele belangrijke man was. Nou, dat is heel bijzonder. Maar ik mocht naast hem gaan zitten. En ik zeg, goh joh, ik kwam eigenlijk daar en daar vandaan, maar ja, ik denk dat ze het vergeten zijn. Mag ik jou vertellen over wie de Heer Jezus is? Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je naast een man kan zitten en dat je op een gegeven moment dat je ook de taal goed genoeg hebt geleerd inmiddels, dat je ook over weer geintjes kan maken. En dat we op een gegeven moment elkaar zo naar die tekeningen, naar die platen zetten te kijken van die verhalen. En dat we echt plezier hebben met elkaar. En ik geloof dat dat is wat de Heer Jezus wil dat we doen. Dat we van groot tot klein ons bekommeren om de mensen die het minste zijn. Nou ben ik er vanaf, hè? Ja. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat niet ieder christen is een evangelist. Niet iedereen is zo'n evangelist. Niet iedereen staat graag hier op dat podium. En van mensen, ik ben er en ik heb zoveel leuke dingen te vertellen. We gaan het eens even doen. We gaan het eens over de Heer Jezus praten. Dat is niet ieders ding. Maar, zeg ik er wel bij, we zijn wel allemaal geroepen om een getuige te zijn van de Heer Jezus. En nou wordt het lastig. Want we kunnen er niet zomaar van uitgaan dat de mensen wel naar ons toe gaan. Dat de mensen naar ons toe komen. Dat gaat niet altijd. Soms gebeurt het, maar meestal niet. Ik heb het wel eens iemand horen zeggen. Ja, ik ben niet zo'n evangelist en ik loop ook niet zo te koop met mijn geloof. Maar als de mensen het graag willen weten, dan wil ik ze het best vertellen hoor. Maar dan moeten ze wel naar hem toe komen. Maar wisten de mensen dan op je werk al dat je christen was? Nou, ik loop er niet zo mee te koop. Lastig. Dat is heel lastig. En het is ook wel een veilige positie als het gaat om gezichtsverlies. En ik begrijp dat ook wel. Ik zeg ook niet van, nou, gaat u bekeren. Ik begrijp het. Ik had een soort soortgelijk gevalletje laatst in de supermarkt. Waar ik dacht van, Ik voel me wat ongemakkelijk. Vaak als ik naar de supermarkt... Ik ga niet zo heel vaak naar de supermarkt. Maar als ik dan ga, dan zorg ik altijd dat ik genoeg tijd heb. En dan zeg ik altijd tegen de heren... Nou, als er nou iemand is die iets nodig heeft... Dan hoor ik het graag, heren. Of dan merk ik het wel. Want dan heb ik toch tijd. Tenzij ik een pak ijs in mijn karretje heb liggen... Dan leg ik die wel even gauw terug in de vriezer. Maar normaal gesproken zorg ik ervoor dat ik tijd genoeg heb. En laatst was ik met Simon, onze jongste... naar de supermarkt en ik stond bij de kaasafdeling en ik denk, mensen, kinderen, wat een keuze hebben we hier in Nederland. Maar dat is ook wel erg duur trouwens. En ik had Katja beloofd om een lekker stukje kaas mee te nemen, maar ik vond het allemaal wel heel duur hoor. En ik liep daar een beetje te mopperen en toen stond de vakkenvuller daar, een man van ongeveer mijn leeftijd denk ik. Ja, zegt hij, zat keus. Ik zei, ja, maar het is wel heel duur. En toen liep ik eigenlijk weer door. En toen op een gegeven moment liep ik halverwege het pad. En toen kreeg ik zo het gevoel, ja, maar je vraagt toch onmogelijkheden. Ga nou gewoon weer terug. Dus ik weer terug naar die man en we raakten een beetje aan de praat. En ik zei, nou, ik heb 5 kinderen en ik kan u vertellen, die eten als een stel dijkwerkers. Ik heb 2 sneetjes brood en ik denk, nou. En die jongens die zijn nog aan het eten. En dan geef me dan, op zondagochtend wil je naar de kerk toe. Die jongens, ja, maar papa, we zijn nog aan het eten. Nou, ik zei, het is duur. En hij zei, ja, het is duur. En hij kende dat gevoel. En nou ja, Simon die was met me mee, zei ik net al. Maar die wist al hoe laat het was. Och nee, papa die gaat praten. Dus die zat al een beetje overal zo een beetje zat te kijken. Nou, lang verhaal kort. De meneer die vertelde me eigenlijk dat hij voor 1 meisje te zorgen had. En hij stond er helemaal alleen voor. Hoe kan dat dan? Nou, hij zegt, mijn vrouw die heeft zich nog niet zo lang geleden van het leven beroofd. Ik denk, heer, wat doet u? Waarom brengt u deze man op mijn pad? Want ik weet niet wat ik daarmee moet. En hij zei, ja, eigenlijk sta ik er al 10 jaar lang alleen voor. Want toen begon de depressie bij mijn vrouw. En ja, ik was een beetje, want ik lijk wel een enorme prater, maar soms ben ik ook wel eens een beetje wanhopig. Ja, denk ik, moet toch wel bedenken om gelijke grond te vinden. Ik zei, wij hebben ook heel wat ellende gezien op Madagaskar, zeg ik tegen hem. En verder kwam ik ook niet. Want wat moet je met zoiets? Ik zeg, wat ik wel weet, als ik iets meemaak wat me echt dwars zit, en we hebben echt wel dingen meegemaakt op Madagaskar dat ons echt diep raakte ik ze, dan weet ik dat de Heere Jezus erbij is. En dat hij zo goed kan voelen wat ik voel. En dat was toch wel een mooi momentje. Want ik had zijn aandacht. Nou, na verloop van tijd werd het ook weer tijd om verder te gaan. En ik denk, u wat ik doe? Ik zeg tegen die man midden in de supermarkt, zal ik voor je bidden? Ik denk, oh, wat zeg ik nou toch? Hardop bidden in die supermarkt propvol met mensen. En ik denk, nou, misschien zegt hij wel nee. Maar nee hoor, zegt hij. Dat is prima, doe dat maar. Ik denk, oh. Allemaal mensen die al langs ons heen liepen en al zijdelings hoorden waar ik het over had. En we waren, nou, ik zeg, weet je, misschien moeten we dan onze ogen open houden. Dan is het niet zo raar voor de mensen om ons heen. Nou, was dit nou misschien zo'n momentje van mij waarbij ik eigenlijk probeerde te voorkomen om gezichtsverlies te lijden? Dat zit er dik in natuurlijk. Maar ja, deze beste man die zei, nee, dat hoeft helemaal niet, zei hij. En hij vouwde zijn handen en had deze ogen dicht en hij ging zo staan. Ik denk, ach, nou, ik denk, nou ja, dan ik ook maar. Dus ik heb hardop met die man mogen bidden. En ik merkte wel dat de mensen zijdelings langs ons heen liepen. Heel stilletjes. Mensen worden in één keer heel stil. Dat is heel grappig om te merken. De mensen worden heel stil. Zelfs mensen die daarom praten waren, die gingen heel stil praten. Ja, dit was dus zo'n momentje dat ik denk, wat een gekkigheid. Zomaar eventjes in het openbaar zeg, zal ik voor je bidden? Ik vind het altijd zo heel, als anderen dat dan doen, denk ik. Maar het was, als ik erover nadenk, zo'n typische Heere Jezus actie. Ja toch? Die komt bij die put en die begint in één keer zo met die vrouw te praten. Wat zal die vrouw geschrokken zijn? Dat is een Heere Jezus actie. Maar aan de andere kant mogen we ook weten, het is ook de Heere Jezus die we volgen. Nou, ik denk, om heel eerlijk te zijn, lieve broeders en zusters, dat het helemaal niet zo erg is om af en toe een beetje raar te zijn. Het is niet zo erg. Soms wel eens lastig. En dan heb ik het bij raar doen, heb ik het niet zozeer over een clownsneus opzetten of wat dan ook. Maar het is helemaal niet zo erg dat ik die man vroeg, zal ik voor je bidden? Op dat moment had ik wel even zoiets dat mijn hart ongeveer hier zat. Maar later denk ik, wat goed. En die man, de Heer Jezus heeft mij nog een week lang minimaal die man op mijn hart gegeven. Elke dag mocht ik voor hem bidden. Hij had ook verteld dat zijn buren christenen waren. Nou, dan kun je bidden, Heer, breng die mensen bij elkaar. Ze kenden elkaar ook al goed. Dus je weet niet wat er van komt. We mogen af en toe best raar zijn. Geen water bij de wijn. Dat zeg ik erbij. Geen water bij de wijn. We mogen best duidelijk zijn waarom mensen redding nodig hebben. Dat is ook een deel van het woord van hoop. Mensen hebben redding nodig en er is redding. Maar onze boodschap is ook een boodschap van hoop. Het gaat veel verder dan alleen redding. Vaak denken we aan dat idee van die rechter die dan recht spreekt en dan een straf uitspreekt en dan weet die rechter, ja, de persoon voor me die kan die straf niet dragen en dan denken we eraan dat die rechter zijn toga uitdoet en dan de straf op zich neemt. Dat is dat idee wat we hebben van de redding van de Heer Jezus. Prima idee als we het kijken in de Bijbel, maar het is heel juridisch benaderd. Het is prima, maar de Heer Jezus heeft nog zoveel meer gedaan. Denken we bijvoorbeeld aan kracht. Toen we bevrijd werden van de macht van zonde, stapten we een nieuw koninkrijk binnen. En Jezus maakte ons helemaal nieuw. Er is, zoals ik al zei, moed voor nodig om af en toe een vreemde eend in de bij te zijn. Het kan soms best heel vervelend zijn om een vreemde eend in de bij te zijn. Maar in bijvoorbeeld 2 Timotheus, hoofdstuk 1, lezen we dat we een geest van kracht ontvangen hebben. En als christen mag je dus je rug rechten en trots zijn op wie je volgt. Wie volg je? Ik volg de Heer Jezus. Dat is iets waar we trots op mogen, daar hoeven we niet onder tafel te stoppen. Dat is iets geweldigs. Dat die andere persoon dat niet snapt, ja, daar kan ik dan op dat moment ook even niks aan doen. Maar ik vind het fantastisch dat ik de Heer Jezus mag volgen. Dat mag ik doen vanaf mijn 19e. Ik heb er nog geen dag spijt van. Ik heb wel vaak gemopperd, maar ik heb er geen spijt van. Want de Heer Jezus laat ons soms ook wel eens dingetjes doen dat je denkt, oh, moet het? Maar dat geeft niet. Maar wat dacht u van schaamte? Daar hebben we het ook al even over gehad. In Hebreeën 12 lezen we dat Jezus het kruis verdragen en de schande veracht heeft. Jezus betaalde de prijs voor zonde, ziekte, geestelijk lijden, moet ik nog meer wat noemen, schaamte, schande, vernederingen. Hè? Ik weet niet, dat hebben we vaak genoeg gezien, misschien om ons heen, vernederingen en schaamte kunnen mensenlevens vergiftigen. Vooral op, trouwens ook op werkvloeren, maar op scholen zie je wel eens dat kinderen worden uit en te na geplaagd en vernederd en te schande gemaakt. Dat kan een persoon zijn leven lang met zich meedragen. Maar vergis je niet hoor, dat gebeurt niet alleen op scholen, dat gebeurt ook op werkvloeren. En vernederingen kunnen in ons leven enorm vergiftigen. Maar als we dan weten dat Jezus, onze Heer Jezus, letterlijk onze schaamte op zich nam om de prijs te betalen voor elke vernedering die wij ooit te verduren krijgen, dan hoeven we niet meer te luisteren naar de leugens van de duivel als het gaat om schaamte. Je bent de volgeling van de Heer Jezus. Er is niets om je voor te schamen. Een volgeling van Jezus is een kostbaar kind van de Vader. Dat is geweldig. Als jij bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij, kom maar bij me, kind. Laat je niet overtuigen om te denken van, nou, ik geef het op. Mensen lachen me uit. Op je werk. Ga je zondag weer naar die suffe kerk. Je bent echt gewoon suf, hoor. Hey. Laat je niet van de wijs brengen. Als je gekocht en betaald bent door de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zegt, ik ken jou. En ik geef om jou. Ik hou van jou. Dan is er niks om je voor te schamen. En een laatste die ik nog wil delen met u, en die hebben wij heel veel gezien op Madagaskar, dat is de absolute overwinning die de Heer Jezus heeft behaald. Absolute overwinning. Veel mensen hebben te kampen met angsten. Hier in Nederland ook, maar op Madagaskar ook. Op Madagaskar doen ze veel een voorouderverering. En als overleden opa of oma zegt, dat gaan we zo niet doen, dan gaan de mensen het ook niet zo doen. Dus bijvoorbeeld als ze een rijstveld hebben en ze willen eigenlijk er eens een keer groente in verbouwen, maar de geest, zo zeggen ze dat dan, van de overleden opa of oma of overgrootopa en oma, die zegt, dat gaat niet gebeuren, dan wordt er gewoon weer rijst verbouwd. Want er is een absolute angst voor de voorouders. En ook in Nederland zien we misschien niet zoveel voorouderangst of voorouderverering, maar we leven in een samenleving waar ook heel regelmatig, eigenlijk dagelijks, de angst wordt aangewakkerd. En ik denk dat ik, we hadden het er eventjes bij de bidstond al over, als we even terugkijken naar 2020, naar die COVID-periode, hoeveel angst er was onder de mensen. Angst wat te denken van vandaag de dag, die oorlog in Oekraïne en Israël. Nou, gaan eventjes een ochtendje het internet op en je verwacht morgen al de derde wereldoorlog. We leven in een samenleving die op een of andere manier lijkt te bloeien op angst van ons. Nou, als christen zijn wij niet geroepen om bang te zijn. Ik geloof oprecht dat het de boos is die er garen bij spint om ons bang te zien. Om ons in angst te laten leven. Als christen hebben we niets om bang voor te zijn. En het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dat begrijp ik echt wel. Ook ik ken wel angsten. Maar toch mogen we altijd opzien naar de Heer Jezus. Wat staat er in Colossenzen 2 vers 15? Daar lezen we dat de Heer Jezus het kwaad aan het kruis heeft ontwapend. Overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Jezus zegt, kom bij mij en je hoeft geen angst te hebben. Wat een hoop hebben we. Dus wat moet ik eventjes op een rijtje gaan zetten? Ja, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. Ja, we mogen voor eeuwig bij hem zijn. Maar onze hoop begint hier al. Onze hoop zien we terug in een stuk kracht. In een stuk schande dat bij ons weg is genomen. In een leven die we mogen leven samen met de Heer Jezus zonder angst. Dus broeders en zusters, laat u niet van de wijs brengen. Als u een volgeling van Jezus bent, heeft u een ongekende hoop. Een hoop die nu al heel reëel is. Hoop die alle schaamte, angst, zelfs ons verstand en onwil te boven gaat. En net als de vele duizenden, ik wou miljoenen zeggen, maar ik heb daar geen ideeën van natuurlijk, maar de vele duizenden en duizenden andere volgelingen voor ons, volgelingen van de Heer Jezus, zijn ook wij geroepen om die boodschap van hoop te delen met een wereld waarin velen zich niet eens kunnen verdedigen. Vele mensen kunnen zichzelf niet verdedigen. En wij zijn geroepen om te midden van die hectiek ook een woord van hoop te hebben. We zijn ook geroepen om die boodschap van hoop te delen met een wereld, zoals ik al eerder zei, waarin heel veel mensen verloren lijken te gaan in hun denken. Wat leven we in een vreemde wereld, mensen? Het is af en toe, als je kijkt op televisie wat normaal gevonden wordt, dan denk je, ach, die zijn toch hopeloos verloren in hun denken. En wij zijn geroepen om een boodschap van hoop te delen met deze mensen. Waarin velen op het punt staan hun leven kapot te laten maken, omdat ze simpelweg niet snappen dat de Heer Jezus ook aan hen het levende water wil geven. Wij hebben het levende water van de Heer Jezus mogen ontvangen. Amen. Amen. Mogen wij het ook weer uitdelen, want de Heer Jezus had het over een bron die opspelt. En zo mogen wij andere mensen delen in de goede hoop, in de hoop die de Heer Jezus ons geeft. Amen. Nou. Ik heb een... Ik mocht een mooi lied uitkiezen. Dat is fantastisch als je dan hier al mag staan. Dan mag je dat soort dingen uitkiezen. En ik kwam op mijn 19e, eigenlijk ja, ongeveer 1994 tot geloof. 1 oktober 1995 ben ik gedoopt. En ik zat in een soortgelijke gemeente als uw gemeente. En daar zongen we ook veel uit Johan de Heer. En de mensen toen die dachten, nou dat ventje uit de wereld, dat was ik. Dat ventje uit de wereld, die zal dat wel helemaal niks aanvinden. En ik moet u zeggen, wat zijn er een mooie liederen in Johan de Heer. Dus ik mocht lied 150 uitzoeken. Welk een vriend is onze Jezus? Nou, welke vriend is onze Jezus? Fantastisch. Laten we die samen zingen. U mag het staande doen, u mag ook blijven zitten. Wat u, u moet een opdracht krijgen misschien van mij. Zullen we het staande doen? Is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welke vorm heeft door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ik was er bij veel vrede. Ik maas druk ons zonde neer. Juist omdat we het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Leid de weg soms door verzoeking. Wat ons hart in strijd u heeft. Ga mij dan met al ons strijden. Tot hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwe wezen. Dan hij die ons lijden draagt. Jezus biedt ons aan genezing. Hij alleen is die ons graagt. Zijn wij zwak belast beladen. En
gedrukt door zorg. Diebre hand onze toevlucht, gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. En zijn armen zijn wij veilig, hij verlaat ons nimmer meer.
Nou, dan willen we ook voorbeden doen. Maar nou weet ik natuurlijk niet zo goed wat er allemaal in uw gemeente speelt. Ik weet niet of u de vrijheid ervaart om zelf hardop te bidden voor iemand. En dat ik dan afsluit. Dat is goed? Oké. Okay.
De Vader in de hemel, dank u wel dat we hier deze morgen mochten zijn en dat u ons evangelie mocht horen. De Heer, u roept ons allemaal niet tot evangelist, maar wel tot getuige van u. En onszelf, dan zien we daar tegenop, Heer, maar help ons dat door uw geest beschikbaar te zijn. Het verlangen en de bereidheid hebben om altijd verantwoording af te leggen van de God die u is. We bedanken u voor dit samen zijn. Heer, we bidden voor de mensen die de moeilijkheden van het leven bevinden. We willen nogmaals bidden voor de Koolwerk, die op hen nabij zijn. En zo dragen we ons ook als gemeente voor de tijd die komt aan u op. Heer, wees ons dicht nabij. Help ons het van u te verwachten in ons dagelijkse leven, maar help ons ook u te verwachten. Heer, help ons mensen te zijn van de hoop, die niet alleen maar negatieve dingen zien, maar die juist ook u zien in andere mensen. Help ons brood. De boodschappers te zijn van de hoop die in ons is. Zo bidden we dat we nu een vraag aan uw zegen.
Ja, Heer Vader, wij danken u dat wij zo bij elkaar zijn. Dat wij net mochten zien welke vriend is onze in Jezus. Dat de plaats kunnen staan. Heer, wij hadden daar voor u staan. Maar u was zonder zonde. U kon het opbrengen wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Dank u wel, Vader, dat wij daar nog over uitzien. Heren, ook als ouderen, jongeren, heren, zijn hier jongeren in de gemeente, dat zij dat kunnen aanvaarden wat hij voor ons heeft gedaan. Om het laatste bereiden in de eerste koninkrijk. Dank u wel, Vader, dat wij zo bij u mogen komen.
Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat u een goede God bent. Heer, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Heere, en dat u uw Zoon hebt gegeven om ons te redden. Heer, om ons te bevrijden van de zondemacht. Om ons te bevrijden van de boze. Heere, wat bent u goed, wat bent u trouw. En Heere, dank u wel dat we ook op die belofte mogen staan, Heere. Dat we mogen weten dat we nu al een enorme hoop gekregen hebben, maar ook straks in de eeuwigheid voor altijd bij u mogen zijn. Heren, we danken u ook voor deze ochtend, dat we samen mochten komen, dat we u mochten zoeken, dat we mochten luisteren naar de woorden uit uw Bijbel, Heren, het woord dat u ons gegeven hebt. Heren, bid dan ook zo, Heren, dat we deze week ieder naar onze eigen plek mogen gaan en dat we daar met een rechte rug mogen gaan staan en trots mogen zijn op diegene die wij volgen. U, de Heer Jezus. Dank u wel, Heren, dat we u mogen volgen. Dat we mogen zeggen dat we van u houden, Heren, en dat u ons kent. Heren, zelfs al zijn we zwak, dat hebben we net gezongen. Heer, u kent ons in onze zwakheid. En als wij zwak zijn, dan zult u alleen nog maar sterker zijn voor iedereen om ons heen, Heer. Help ons in onze zwakheid. Kom ons tegemoet alstublieft, Heren. En geef, Heer, dat, zoals Gjalt ook al zei, dat we niet per se allemaal evangelist zijn, maar dat we bereid zijn om van u te getuigen. Heer, bereid zijn om de wereld om ons heen te vertellen over de wonderbaarlijke werken die u hebt gedaan. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan willen we met elkaar slotlied 346 uit Opwekking zingen.
Om ons heen.
Op de wereld ziet, weer houden van
geen, laat het schijnen door ons heen. Maak ons door de ons, voor de volken, het leven wordt voor de mensen om ons heen. Tot de wereld weet dat u verlossing geeft, uw genade door ons heen. Als tot zegening voor de volken, een zegening voor de mensen om ons heen, tot de wereld weet. Die elke schuld vergeeft, uw genezing door ons heen. Voor de volken een lied van dank, voor de mensen om ons heen. Tot de wereld zingt, voor degene die nog leeft, laat het klinken door ons heen. En bouw uw koninkrijk in de volken. U wil geschied in de mensen om ons heen, tot de wereld weet dat Jezus Christus leeft. Bouw uw koninkrijk in ons, bouw uw koninkrijk op
Nou, dan heb ik het voorrecht om u de zegen mee te geven. En ik wil u de zegen meegeven uit Romeinen 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen.